Gezegend staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 68, het negende vers, Gods wagens boven het luchtig zwerk, zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Negende vers van Psalm 68. De gemeentebelijdenis des geloofs met de woorden van de belijdenis van de kerkvergadering van Nicea. Ik geloof in ene God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn. die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en ene heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, stellen wij ons voor het aangezicht des Heren in het gebed. Gij voert den hemel op vol eer, de kerker werd u buit, o Heere, gij zaagt uw strijd bekronen. Zo zijt gij het, die leeft en leven geeft, die eeuwig de palmtak der overwinning hebt weggedragen, om voor het aangezicht uw vaders te verschijnen, met al uw werk, met al uw heerlijkheid, met uw bloed en met uw tranen, met uw strijden en met uw lijden. O gezegende vorst des levens, zo mogen we op deze dag gedenken dat grote heilswonder van uw hemelvaart, waarin de Vader de Zoon heeft ontvangen en de Zoon gekroond is met heerlijkheid en met eer, als middelaar Gods en der mensen. Voor uw aangezicht, o God, stellen we ons in dit morgenuur, als we dit heilsfeit hebben te gedenken, biddende dat we als de discipelen mogen zijn daar op de Olijfberg. Zij hebben opgestaard naar de hemel, ze hebben gezien de wolk die hun geliefde Heere wegnam. En ze hebben toen niet aanschouwd dat de hemelen geopend werden om hem te ontvangen. Maar de boden zijn gekomen om te betuigen dat zo hij van hen opgenomen was, hij ook zou wederkomen. En de geest is in hun harten gedaald 10 dagen later om al de volheid van zijn aanwezigheid in de hemel in hun hart te verklaren en te verzegelen. Zij zijn achtergebleven zoals uw ganse kerk hier op deze aarde achterblijft. En nochtans niet alleen is. Want gij zijt opgevaren met zegenende handen gekeerd naar de aarde. En zo leeft hier een volk dat uit die handen die door onze zonde doorboord werden, gezegend wordt. En hoe lager we nu onder die handen bukken en buigen, hoe meer zegen afdaalt. Als we hoog zijn van hart, in ons eigen werk, in onze vroomheid en eigen gerechtigheid, in onze zondelust en zelfhandhaving, kunnen we niet de rijkdom dier zegen kennen en smaken. Integendeel, dan zal de scepter uwer majesteit de zondaar treffen. want gij zult als koning heersen, en alle machten zullen onder uw voeten liggen. Maar die daar in stof neergebogen wordt, die zal weten dat er een verhoogde en verheerlijkte zaligmaker is, van God geschonken, die het kruis heeft gedragen en de schande en de smaad heeft aanvaard, die opgestaan is ten derde dagen en die met al zijn middelaarswerk is ingegaan om vanuit de hemel te regeren rechtvaardig, wijs en zacht en om de ellendigen te verschonen en die geen helper heeft bij te staan en om het verbrokene en het verlorene weder te brengen tot het vaderhart Gods. O eeuwige liefde van Vader, Zoon en Heilige Geest, die in dit wondere werk te samenwerken tot heil van uw gemeente. O God, wil ons genadig aanzien in dat volbrachte middelaarswerk. En wil de heerlijkheid van Christus door uw geest in het hart verklaren. O, wij bidden u, waar alles door uw zegenende hand als het ware aangeraakt is in de natuur en in de schepping. Na zoveel koude en na zo lange tijd van kilheid en dorheid, dat zo ook de bloemen in het land gezien mogen worden, in het land van ons hart en leven, dat we horen het lied van uw beminde en dat we uit mogen gaan in de hof der genade om de bloemen te plukken. Maar dan zal ook de noordenwind er plaats voor hebben te maken en daarom bidden wij u, gezegende vorst des levens, wil werken naar dat het u goed dunkt en naar dat u weet dat het nodig is, opdat de verharde zondaar verbroken worden en de verbroken zondaar worden opgericht en getrokken. Wil zo uw genade verheerlijken door de kracht van uw geest en in deze bediening des woords nog in het midden van ons zijn en wandeling onder ons hebben. In uw heilige geest ga van plaats tot plaats en van hart tot hart. Want gij weet wat wij behoeven. Gij weet hoe arm en ledig we kunnen zijn. Gij weet ook of we vervuld zijn met onze eigen dingen. Here, wil gij ontledigen. Gij weet ook hoe het mogelijk is dat in duisternis gewandeld wordt. En dat alles zonde wordt. Dat alles ons aanklaagt. Tot zelfs in het rijk uw schepping toe. Dat wij alles zelf hebben verzondigd. En overal zelf de oorzaak van worden. O God, gedenk onzer naar uw verbond en naar uw welbehagen en naar uw lust die gij hebt tot al uw volk. En bezoek ons met uw zegen. Want gij opent ter blinde ogen om te midden van de duisternis de heerlijkheid van de levensvaste aanschouw. Wij dragen uw ganse kerk op aan uw troon. Gedenk haar, o eeuwige koning van Sion. Wil zijn met zoveel jongeren die op deze dag vergaderd zijn. Och, dat zij aan uw voeten leren buigen. Om waarlijk te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wij bidden u voor uw strijdende kerk. Over het rond der aarde, te midden van de beproeving en van de slagen en van de moeiten en de zorgen. degene die in verdrukking geleid worden en in ellende, wees hen genadig nabij. Wil hier in onze gemeente, hier en elders, nog met uw zegening in ons midden wonen en werken. Verzoen onze zonden, die ons met schrik vervallen. Bewijs ons eens genade, zie ons aan in dien middelaar, die eeuwig leeft, waar hij dood was, en die de gerechtigheid heeft ingedragen in den hemel. En leer uw volk om te wandelen langs de verse en levende weg tot de troon uw genade, om zo uw aangezicht te mogen zoeken en daar vertroost en gezegend te worden. Nooit kunnen we onder uw ogen komen dan alleen in dat eeuwig geldende zoenoffer. Och, verklaar het door uw geest en woord in onze harten en bevestigt uw kinderen in uw werk alleen. Hoor en verhoor ons, o God van alle barmhartigheid, in de vergeving der zonden, om Christus uw Zoons wil alleen. Amen. Wij lezen Gods woord in de brief aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. En hoofdstuk 10, vers 19 tot en met 25. Hebreeën 9, vers 1 tot en met 12. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen. Hebben de gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwde, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijden om de godsdiensten te volbrengen, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor dien tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Tot zover deze lezing en nu, Hebreeën 10, vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis en der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Hier eindigt de schriftlezing. Ons tekstwoord vindt u in het 9e hoofdstuk, het 24e vers. Hebreeën 9, vers 24, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Tot zover onze tekst. Gemeente, uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Een derde gave wordt van u gevraagd voor de noodlijdende kerken en personen. De synodale collecte. Wij zingen van Psalm 47 het eerste en derde vers. Juich, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees te saam verheugd. Zingt des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. Alles ducht zijn kracht, alles vrees zijn macht. Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid over het rond der aard wijd en zijt vermaard. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schel bazuin geluid galmt Gods glorie uit. Heft de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Zingt de schoonste stof, zingt des konings lof met een zuivere galm, met een blijde psalm. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Het eerste en derde vers van Psalm 47. komt ons voor, gemeente, dat het woord dat ons in het voorgelezene van hoofdstuk 9 het meest moet treffen, wel is dat wat wij in vers 8 lezen, waarmee de Heilige Geest beduidde dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar was gemaakt, zolang de eerste tabernakel stond. De weg naar het heiligdom was nog niet openbaar gemaakt. Tegen die achtergrond lezen we onze tekst, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Voor de komst van Christus en voor zijn hemelvaart, die wij thans mogen gedenken in het bijzonder in deze dienst, op deze schone hemelvaartsdag, voor zijn hemelvaart, was dus de weg tot het heiligdom nog niet openbaar gemaakt. Wat wil dat eigenlijk zeggen, gemeente? Sta mij toe dat wij eerst de uitleg geven van onze tekst in het verband, opdat we de geestelijke diepte en rijkdom mogen verstaan. De Heere geeft dat door zijn geest. De apostel begint bij de tabernakeldienst zoals die in het Oude Testament dus gold. En hij beschrijft dan hoe die tabernakel in twee delen bestond. Het heilige en het heilige der heiligen. Dat is ons allemaal ook wel bekend, hoop ik. In het eerste, het voorste gedeelte van de tabernakel stond het reukofferaltaar en de zevenarmige kandelaar en de tafel der toonbroden. En dan hing daar het voorhangsel en achter het voorhangsel in het heilige der heiligen stond de ark des Heren, bedekt met het verzoendeksel, geheel door goud, bedekt en daarop de cherubijnen. Dat was als het ware de troonzetel Gods. God troonde te midden van zijn volk op de ark, de troonzetel. Maar in de tempels der heidenen was het godenbeeld. Echter Israël mocht geen beeld maken, want God is geest. En wie hem aanbidden, zullen hem aanbidden in geest en waarheid. Zo troont hij wel, soms door een teken bevestigd in de wolk. Zo troont hij in het heiligdom op zijn troonzetel. Dat is dus zijn directe aanwezigheid. Nu gaat de schrijver niet alles verklaren, maar hij wijst op één zaak die hij bijzonder onder de aandacht wil brengen. Namelijk, dat in het heilige, dus dat voorste gedeelte, de priesters elke dag bezig waren om de heilige zaken te verrichten. Zij moesten daar ingaan en het reukoffer elke dag weer brengen. Maar de voorhang werd slechts één keer op een jaar opengeschoven, opdat de hoge priester daar binnen zou treden en dan met het bloed in het bekken, opdat dat gesprengd zou worden voor het aangezicht Gods. In de directe tegenwoordigheid Gods mocht alleen de hoge priester verschijnen en dan nog op één dag in het jaar, namelijk de grote verzoendag. Hij kwam daar dus met het offerbloed der verzoening in Gods directe tegenwoordigheid. Alleen op één dag en dan hij alleen, vertegenwoordigende het hele volk. De anderen, de leden van het volk, de priesters, zij mochten nooit binnen dat voorhangsel voor Gods aangezicht staan. Wel ontvingen ze allen de zegen van die priesterlijke dienst. Naar ziel en lichaam werden ze gezegend. Maar ze konden niet zoals de hoge priester onder Gods ogen komen. Daar was een distantie, een afstand die schrijnend bleef spreken. Dat hing samen met de bedeling waarin ze leefden. Het was nog de bedeling der schaduw, der belofte. De weg van het heiligdom, die weg naar binnen, tot Gods directe tegenwoordigheid, om in zijn directe gemeenschap te leven, was nog niet openbaar gemaakt. Er was nog geen toegang voor allen. Wat de hoge priester op één dag deed, deed hij als een type, als een schaduw van die hoge priester die komen zou, maar tegelijk lag daar ook nog iets anders in opgesloten. Tegelijk lag daar ook in opgesloten dat wat hij deed eenmaal voor al het volk zou gelden. De weg van het heiligdom zou openbaar gemaakt worden, opengelegd worden. Zo moeten we dus wel bedenken dat het werk van die hoge priester in het Oude Testament in tweerlei opzicht profetie inhield. Wij denken meestal alleen maar aan dat ene, dat namelijk die hoge priester een beeld is van Christus die komen zal om als enige hoge priester door zijn eigen offer en door zijn eigen bloed verzoening aan te brengen. En natuurlijk, ook dat zit er, en dat wel allereerst zit erin opgesloten. Want allereerst was immers die hele priesterlijke dienst verzoeningsdienst, tot bedekking der zonde, en daaromheen wijzend naar Christus, in hem de meerdere hoge priester, en in zijn offer dat hij zelf gebracht heeft en dat hij zelf was, is dat alles vervuld. Daarom spreekt ook onze brief van de tijd ter verbetering. Het is alles nog opgelegd, heel die schaduwdienst tot de tijd ter verbetering, lezen we in het 10e vers. Maar nu komt er nog een tweede bij. En dat is nu het meerdere en het rijkere ten opzichte van het leven des geloofs in de nieuwe bedeling. Daar is een weg opengelegd die eertijds nog gesloten was voor het volk in zijn geheel. Zij genoten wel de vruchten van die priesterlijke dienst, maar zij moesten zelf buiten blijven staan en mochten niet binnengaan door de voorhang in de directe tegenwoordigheid Gods. Maar dat is nu het meerdere en het rijkere van de nieuwe bedeling. Dat die weg van het heiligdom opengelegd is. Dat wil zeggen dat niet maar één uit het volk en dan nog maar op één bepaalde dag toegang verkreeg tot de directe tegenwoordigheid Gods om onder zijn ogen te verblijven, maar dat nu alle leden van het volk Gods tot priesters verklaard worden. Dat het hele volk een volk van priesters was. Mozes heeft één keer gebeden toen er profeten opstonden onder het volk, al dat hij meedat. O, dat het hele volk profeten was. Wel nu, in de dag van Christus wordt dit heerlijke ambt in zijn volheid opengelegd. Maar niet dan alleen het profetische, maar ook het priesterlijke en ook het koninklijke. De christen is profeet, priester, koning. Gij zijt een koninklijk priesterdom, een verkregen volk. om te verkondigen de deugden van hem die u riep uit de duisternis tot zijn licht. En zie, dat is nu opengelegd in de nieuwe dag, in die ingang van Christus in de hemel. En dat niet maar voor één het geld, maar voor allen en op al de dagen. Want de weg van het heiligdom is openbaar gemaakt. Immers, thans is die enige hoge priester eeuwig in het heiligdom en wijkt nooit meer van die plaats. Hij is daarin gegaan. En daarom is nu de tijd, de bedeling gekomen, dat het Nieuwtestamentische priestervolk toe mag gaan al de dagen van hun leven. En zo schrijft daarom de apostel in dat 10e hoofdstuk, en daarom hebben we het ook gelezen, terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Zo is dus de weg naar dat heiligdom, om onder de ogen Gods te komen, openbaar gemaakt. Daarom gruwen we van alle verzoeningspriesterdom buiten Christus om. Want immers, dan zou het ene zoenoffer en het ene priester van werk van Christus tekort worden gedaan. Hij is ingegaan. Hij is daar als de grote priester, hoge priester onze belijdenis. Maar juist daardoor krijgt nu zijn kerk een vrijheid, inrecht een vrijheid om toe te gaan langs zijn weg. Die is openbaar gemaakt, die is opengelegd om toe te gaan tot de troon Gods. Zie daar dan onze tekst, geliefde, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En nu staan we aan deze morgen op Hemelvaartsdag en gedenken we dat bijzondere heilsfeit, dat hij opgevaren is in de hoogte, dat hij ingegaan is met al zijn werk der vernedering, 40 dagen nadat hij opgestaan was van de doden. Wordt ons hart ook naar boven getrokken, want zekerder dan dat wij hier zitten, is hij daar in de hemel bezig in dat eeuwige heiligdom, om daar zijn werk en zijn zoenoffer dag aan dag voor zijn kerk tot gelding te brengen. Als zij er niet aan denken, is hij altijd met zijn gedachten bij zijn kerk op aarde, zijn strijdende kerk hier in het worstelperk, en zijn triomferende kerk die hij reeds binnen geoogst heeft. Ze leven van zijn werk, van zijn priesterlijke bediening. De hoge priester in het Oude Testament droeg een wit kleed als hij op grote verzoendag door de voorhang het heiligdom betrad voor het aangezicht Gods. Maar onze meerdere hoge priester is bekleed met de blankheid van het leven. Het blanke gewaad van het eeuwige leven waar de dood niet meer in gevonden wordt, heeft hij ingedragen. Zo is hij gegaan in de tegenwoordigheid Gods. Hij heeft God verheerlijkt op de aarde. Hij heeft het werk volbracht. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn hart laten breken. Hij heeft zijn handen en voeten laten doornagelen. En met dat alles, met die ganse prijs van zijn middelaarswerk, is hij opgevaren in de hoogte, in heerlijkheid en majesteit. God heeft hij verheerlijkt op de aarde, en nu verheerlijkt hij God in de hemel, als de bruidegom van zijn kerk. In zijn vlees heeft hij geleden, de toren Gods tegen de zonde gestild. Alzo brengt hij al zijn werk voor de Vader, die een eeuwig welgevallen daarin genomen heeft. Want hij heeft zijn zoon gekroond met eer en heerlijkheid. O, wat een inkomst is dat geweest op die dag dat de discipelen als verweest achterbleven en toch met blijdschap vervuld bleven, want zij loofden en prezen God elke dag. Maar hij is ingegaan met dit werk der verzoening en de Vader heeft hem gekroond met heerlijkheid. Wat een inkomst is dat geweest voor de engelen en voor de gezaligden. We denken dat de moordenaar van het kruis de eerste was die hem ontving. Welk een triomf, welk een majesteit. De poorten zijn opgerezen om de koning te ontvangen, deze Jezus. Zo hebben de jongeren gehoord van de boden die neergezonden werden. Deze Jezus die alzo van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijk ge hem weer naar de hemel hebt zien heen gaan. Och, de jongeren hebben er de helft, nog niet een duizendste deeltje van verstaan. Toch hadden ze blijdschap in hun hart. Maar de volheid werd pas verklaard op Pinksteren, toen de Geest kwam om al de volheid des hemels uit te gieten in hun hart. Want dan zal Petrus in zijn rede het de mensen toeroepen, deze aan de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Geest ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Wat is daar een zaak geschied, iets geweldigs gebeurd, een heilsfeit, een heilsgebeuren dat in de hemel verandering heeft gebracht. We kunnen het ons niet voorstellen en indenken wat dat is, want daar is nu in de hemel, in dat heiligdom voor God, het lam waarvan Johannes hier bij de Jordaan geroepen heeft: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar is in de tegenwoordigheid van den eeuwige God het lam waarvan Johannes, de andere Johannes op Patmos, heeft getuigd: zie, het lam staat in de troon als geslacht. En waarvan diezelfde Johannes ook gezegd heeft: indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En omdat het daar in de hemel zo is, daarom is hier op aarde een volk dat priesterdienst leert oefenen. Een volk dat het leert om met een offer te naderen voor het aangezicht Gods, omdat het geleerd heeft dat buiten dat zoenoffer geen leven is en dat er zonder bloedstorting geen vergeving kan gevonden worden en genoten. Het bloed moet gesprengd worden voor het aangezicht Gods. Wat we daarmee bedoelen, gemeente, is dit. Calvijn zegt het zo: op geen vergeving van zonde kan worden gehoopt dan doordat er bloed gebracht wordt. En dat wordt gebracht als we vluchten in het geloof tot de dood van Christus. Maar vluchten tot de dood van Christus zal alleen geleerd worden als wij in onze dood zijn gelegd en aan onze dood staat ontdekt. Anders hebben we deze niet nodig. En dan is ons geweten zo afgestompt dat we denken dat we wel zo tot God kunnen naderen. Of dat we onze Maria kiezen, of een andere heilige, of een kind van God zelfs. Of onze leer of onze bevinding. waarmee wij menen voor God te kunnen bestaan. Nee, er is er maar één, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt. Dat was een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Voor het aangezicht Gods voor ons. Hij, dus nooit een ander of nooit iets anders. Maar nu letten we in het bijzonder op het gebrek dat er in de oude bedeling was. Want die oude bedeling was niet af. Die was slechts een voorportaal. Zeker de gelovigen in de oude dag hebben genoten de zaligheid der ziel. En ze zijn ingegaan in de eeuwige erfenis als zij hier uit dit tijdelijke werden weggeroepen. Maar het leven lag nog gewikkeld in een geest der dienstbaarheid. Die geest der dienstbaarheid werkte wederom tot vrezen. Het volk bleef van verre staan en kon niet naderen zoals de hoge priester naderde op de grote verzoendag met het bloed voor het aangezicht Gods. Telkens weer moesten de offers gebracht worden. O, wat was het nog gebrekkig deze dienst. En wat bond deze dienst ook vaak het geweten. Want telkens weer werden de geboden, de duizenden geboden van de Mozaïsche wet overtreden. En viel de angst op het geweten en was er schrik in de ziel. Zeker bij ogenblikken was er hoop en uitzicht en verwachting. En was er een rusten en zinken op het offer. Als de zondaar bij het heiligdom kwam met zijn offer. Dat God hem geschonken had en aangewezen. En de priester nam het over. En het werd geslacht en het bloed uitgestort aan de voet van het altaar. O, dan daalde de vrede in zijn hart. Waar uitzicht geschonken werd op die grote priester die komen zal. Maar straks dan komt weer de dienstbaarheid en het geweten gaat beschuldigen en aanklagen. En duizenden angsten en benauwdheden kunnen de ziel overvallen. Want hij kan wel één van de vele geboden overtreden hebben, zelfs zonder dat hij het wist. Ziet, zo werden de zegeningen van het verbond der genade niet onthouden, maar ze lagen nog gewikkeld in een dienst der wet. Maar die tijd der verbetering is gekomen in de vervulling in Christus die verschenen is voor Gods aangezicht met zijn werk, waardoor de weg openbaar is gemaakt. En zo is dan de bedeling aangebroken. Zo is de tijd aangebroken waarin een weg tot de troon is. Een verse en levende weg om onder Gods ogen te verkeren en in zijn gemeenschap te leven. Niet bij ogenblikken, maar te leven in een voortduur, in een kennis van de vrede Gods. Van de gemeenschap met God, van de vereniging met God. Ziet, dat is het meerdere en het rijkere van de nieuwe bedeling. En voor wie zal dat nu verwondering en aanbidding baren? Wel, gemeente, voor allen die gebeefd hebben voor Gods aangezicht. Indien wij niet weten wat het is om te beven en bevende te verschijnen onder Gods ogen, dan weten we ook niet van de verwondering en de aanbidding van dit wonder, dat Christus de weg tot het heiligdom openbaar gemaakt heeft. O, hoe zullen we niet vrezen, indien we niet Gods aangezicht in Christus leerden kennen. Er zijn duizenden, we weten het, duizenden die daar overheen lopen, die nooit gebeefd hadden, die zich wat inbeelden, hoewel ze niet weten, van een persoonlijke kennis en een persoonlijke ontmoeting met Christus, in het verlies van hun leven voor het aangezicht Gods, in de directheid, waar we met al het onze verloren gaan, omdat de geest alles wegbrandt wat van ons is en ons in onze schuld en zonde stelt voor het aangezicht Gods, zodat alles ons aanklaagt wat wij hebben en wat wij zijn en wat wij zien en wat wij horen, dat alles ons veroordeelt. Wie daar niet van weet, hij roemt in een Christus die hij niet kent, heeft nooit gebeefd, en wat hij zich weeft is een spinnenweb dat straks bij het eerste vleugje weggevaagd wordt. Er zijn er ook, we weten het, hoeveel zijn er niet die nooit gebeefd hebben, maar die ook wel zeggen dat zij niet bekeerd zijn, die het wel willen toegeven, maar dat is nog erger bijna, of ja, het is allebei even erg, want men bedriegt zich voor de eeuwigheid. De een die zegt dat hij het weet en de ander zegt dat hij het niet weet. En ze hebben geen van beiden de waarheid. Ze liggen verloren in zonde en schuld in de dwaasheid van hun leven. O, wat zal toch eenmaal die verheerlijkte Christus die daar in de hemel is tegen ons getuigen, indien wij op die zaligheid geen acht geven. Is dan die Jezus u nog niet een zucht waard, nog niet een klacht en nog niet een traan, nog niet een uur wakker liggen, om nu eens te roepen om hem, dat onze blinde ogen opengaan en we beven voor de majesteit Gods. Want het is geen kleinigheid wat we hier lezen, dat Christus ingegaan is in de hemel om te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dat aangezicht van God, weten we wat dat is? Dat is God naar de zijde waarmee hij naar ons toegekeerd is. En nu is God de heilige God. Hij is de God van majesteit. Wie zal wonen bij een verterend vuur? En wie zal verkeren bij een eeuwige gloed? Toen Adam en Eva wegvluchten van voor het aangezicht Gods, konden ze het niet uithouden. Hun geweten veroordeelde hen. God zet zijn aangezicht tegen de zondaar en tegen zijn zonde. En daarom geldt dat niemand God kan zien en leven. O, als de zondaar een straal van de majesteit Gods in zijn hart krijgt, wordt hij verteerd. Daar kan niemand bestaan. Ik denk aan Jesaja toen hij in het heiligdom God ontmoette. Zo groot in zijn majesteit dat de zomen van het koninklijk gewaad van God het heiligdom al helemaal vulde. Laat staan wat aan zijn heerlijkheid verder is. Dan roept Jesaja uit: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein is. Niets van de mens kan stand houden in het licht van het aangezicht Gods. Daar wordt alles verteerd en de geest brandt alles weg. Daar wordt de bevinding verteerd. Daar worden onze tekstjes verteerd. Daar worden onze gemoedelijke aandoeningen verteerd. En onze vertroostingen, waar we op bouwden en die we misschien weken, maanden, jaren vastgehouden hebben, ze worden weggebrand, waar een straal van het aangezicht Gods, zijn heiligheid en zijn majesteit in ons leven valt. Maar waar zo een ziel, een mens vlees, voor het aangezicht Gods berooid gesteld wordt en er niets van hem overblijft, geliefden. Daar is dat grote wonder, want er is een levende God en er is een levende zaligmaker. Daar wordt die Christus geopenbaard, daar wordt die Christus getoond, het lam dat de zonde ter wereld wegdraagt. En in zijn bloed, in de spiegel van dat bloed, verschijnt nu het aangezicht Gods, zodat we door Christus hem aanschouwen, in zijn eeuwige liefde en eeuwige barmhartigheid. Dat is het eeuwige leven. Daar staat die gezegende Jezus met het gordijn van zijn bloed tussen God en de ziel. En door die spiegel, door dat bloed heen, wordt God aanschouwd in vrede. O, zijn offer kan vrede aanbrengen en leven. God ontvangt zijn eer in alle opzichten en onze zonde en schuld zinkt weg in eeuwige vergetelheid. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. Och, dat we onze krukken weg mogen gooien, dat we ze verliezen mogen om te zinken in de stroom van vrije genade. Alleen de gerechtigheid en het werk van Christus en zijn bloed en leven. Zo ontmoeten we Gods aangezicht in vrede. En ziet, zo wordt de weg voor ons hart en leven openbaar gemaakt, opengelegd tot de troon Gods. O, nu moet u niet denken dat de oud-testamentische gelovigen niets van dat vriendelijk aangezicht Gods zou gekend hebben. O nee, verre vandaar. Hoeveel wordt er over dat aangezicht Gods gesproken? Lees maar in het Oude Testament en in de psalmen vooral. Als de gelovige in het Oude Testament in het heiligdom werd ingeleid, als hij daar bij het altaar kwam, als hij daar het priesterwerk zag, o, wat ging dan dat aangezicht Gods voor hem lichten. Dan zong hij, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in kort verzadiging van vreugde. En een andere keer, mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht dat wil. Dat zal ik doen, ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. En als dan God dat aangezicht verborg, dan werden ze verschrikt. Dan was er benauwenis en aanvechting en twijfel. Daarom bad ook de dichter, o Heere, verberg uw aangezicht van mijn zonde. Maar ook, Heere, neem uw aangezicht niet van mij. Ziet, die ogenblikken van troost, van licht en van leven lagen verbonden aan de tempeldienst. Daarin openbaarde God zijn aangezicht in genade, niet waar, bij het altaar. En daar mocht beleden worden in aanbidding. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht eeuwiglijk. En dan klinkt zelfs een ogenblik door alles heen de blijde triomf der overwinning en het uitzicht op de eeuwige heerlijkheid. Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen als ik zal opwaken. Ziet, zo hebben de oude de vertroosting van Gods aangezicht bij tijden telkens gekend. Maar ze hebben tegelijk geheigd naar de dag der vervulling. Want het gebrekkige heeft hen pijn gedaan. Ze hebben de belofte omhelst, maar die belofte nog niet verkregen. Maar ze hebben er naar uitgezien. Opdat die dag zou komen, waarvan Johannes schrijft, niemand heeft ooit God gezien. Maar die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Zo heeft de zoon in zijn werk, in zijn onderwijs en in zijn zoenoffer het vaderhart Gods opengelegd. Eenmaal per jaar kon de hoge priester in het Oude Testament toegaan tot God met het bloed van het dieroffer. Maar nu is hij ingegaan, die meerdere hoge priester, en hij is daarvoor het aangezicht Gods. Ziet, zo is de weg opengelegd. En indien nu de oude, in de oude dag, al zo rijk vertroost werden van het aangezicht Gods in de schaduw, wat is er dan een rijkdom opengelegd als de geest van Pinksteren het volbrachte middelaarswerk en het eeuwig geldende offerwerk van Christus nu in de kerk komt te verklaren. Ziet, geliefden, nu kan oudtestamentisch, als ik het zo mag zeggen, nog geleefd worden, dat bij ogenblikken de zaligende kracht van het aangezicht Gods in gunst aanschouwd wordt en genoten. Dat is troostrijk en dat is niet gering. Maar zaliger en voller is het om dat aangezicht in Christus te kennen. Omdat Christus de weg, de waarheid en het leven voor ons hart werd. Ja, zo wil God in Christus nu zijn eer ontvangen. Want de Heere heeft zijn schatten niet gelegd in Christus en in zijn kennis, opdat ze ongebruikt zouden liggen, maar opdat ze genoten zouden worden, opdat er van geleefd zou worden. Zijn er dan geen donkere dagen meer in het leven van de vrijgemaakten in Christus? O nee, daar gaat het niet om. Er zijn de ups en de downs, maar dus rond ligt vast in het werk van Christus. En het kinderrecht werd bereid. Hemelvaart ontsluit het recht tot kinderlijke hemelvluchten en tot een gezegende priesterdienst. Wat we bedoelen, kijk, die zijn zonde en schuld leert kennen, die kan nooit meer tot rust gebracht worden dan in het offer van Christus. En dat geschiet niet in een hoek. Het is mogelijk dat we geloofsoefeningen bij ogenblikken hebben op dat zoenoffer, en dat de kracht van zijn bloed dan spreekt in onze ziel. Maar het blijft toch gesluierd, en het komt niet vast te liggen. Het ligt meer in het gevoel dan in het recht verankerd buiten ons in Christus, in de drieënige God. Wanneer doorgetrokken wordt en daarin wordt de Heere verheerlijkt, daar mogen we naar staan. Het moet ons in het hart, dat we eerder toch niet kunnen rusten, want de geest drijft voort omdat Christus gekend wordt, opdat we de rechtshandel Gods mogen kennen, afgesneden van het onze, om in het werk van Christus voor het aangezicht Gods rechtvaardig gesteld te worden. Daarin ligt het leven, daarin ligt de grondslag, daarin ligt de eeuwige gerechtigheid. En ziet, en nu zal die geest niet achterblijven, met telkens weer de kracht van dat bloed ook in het hart te bevestigen. En heeft de ziel ook behoefte om telkens weer de reiniging der zonde in Christus alleen te zoeken. Maar nu is er nog iets anders, iets daarboven, dat ik zou willen noemen het kinderlijke priesterwerk. Om nu te gaan doen, geestelijk, wat die hoge priester deed in het Oude Testament. En dat hij met het bloed inging in het heiligdom, om dat te sprengen voor het aangezicht Gods. Dat het geweten niet meer aanklaagd en beangst is, maar wel in diepe eerbied en stil ontzag, nochtans met het bloed van Christus genaderd mag worden met de hand op zijn offer, op al zijn werk, toe te gaan tot de troon der genade, in vrijheid en met vrijmoedigheid. Daarin wordt God verheerlijkt, in zijn vaderschap, in zijn eeuwige trouw, in zijn eeuwige goedertierenheid, dat er geen geweten meer is dat ons beangst maakt, dat er geen terughouding is, maar dat we langs die weg mogen gaan tot zijn troon, om daar te rusten aan zijn vaderhart en ons te nestelen in zijn trouwe zorg en in zijn eeuwige liefde. Ziet, dat is naar de bedeling van het nieuwe verbond, waarin Christus de weg van het heiligdom heeft openbaar gemaakt. Ja, dan heffen we ook de offers op, om met ziel en lichaam ons aan zijn dienst te wijden. Want het is geen onwillig volk, maar een gewillig volk. En het wil hem dienen met een eenparige schouder. Die liefdedienst heeft hem nog nooit verdroten. En ze maken het verbond meermalen weer opnieuw, om te bevestigen hun trouw aan hun koning, omdat hij getrouw is, omdat hij de waarachtige is, die nooit laat varen het werk zijner handen. O eeuwige genade. Het is eigenlijk, geliefden, als een huismoeder die langs een trap loopt. Als ze de kelder ingaat, gaat ze de trap af, maar ze denkt niet altijd aan die trap. Die trap is er. Soms kan het wel eens even door je heen schieten. Oh, als er nou die trap niet was, dan was ik zo in de kelder gestapt. Maar meestal, dan wordt eenvoudig gebruik gemaakt van die trap. Het is maar een beeld en het is gebrekkig, maar zoiets is het nu in het leven van het kind dat in priesterdienst toegaat. Dat maakt gebruik van Christus langs die verse en levende weg. En dan kan zo in een ogenblik het eens door je heen flitsen. O, als er die borg toch niet was, dan was ik voor eeuwig verloren. Maar nu is hij mij de verse en levende weg geworden, tot de troon der genade. En mag ik al mijn zorgen weer aan hem kwijt. Ja, mag ik het ook vragen, lieve vader. Neem het nou van me af. Want ik kan het niet kwijtraken. En ik loop er nu al 2-3 dagen mee. Maar neemt gij het van me af. En geef me stilheid in uw beleid. Kinderleven langs de verse en levende weg. Die openbaar gemaakt is. Om te verschijnen voor God. Onze Vader in Christus Jezus. Priesterdienst, het is een toegaan met een kinderlijk vertrouwen. En daaruit ook een uitgaan naar de wereld. Want dan zijn we niet introvert. Nee, dan zijn we extravert naar buiten toe. Om ook de anderen te betuigen wat er in hem, die God van zaligheid, in die eeuwige Christus gevonden wordt. Ach, we weten het. Het is hier alles nog het onvolmaakte. Het is hier zo het gebrekkige. En zo menigmaal zit dat ik ons dwars. Dat ik dat wel eraan moest. En dat we ook uitgeleverd hebben. Maar dat met zijn wortels zo diep ingrijpt in ons leven. Dan wordt het leven verduisterd. Als we dan maar de sleutel der belofte hebben. Dat is ook een kinderlijke zaak. Om de beloften in het woord te zoeken. Om er toe te gaan tot de troon. Opdat hij ons helpt te bekwamer tijd. Maar het geloof is hier nog. En het is niet aan schouw. En daarom blijft het alles gebrekkig en tekort. Maar als de voorproef zo rijk is, wat zal dan de eeuwigheid openleggen? Als eenmaal langs die weg die opengelegd is, binnenvergaderd wordt, om daar nu het kindschap en de priesterdienst niet meer in het strijdperk, maar in al de volheid van het eeuwige koninkrijk te mogen vieren. Daar voor de troon van God en van het Lam. Om op een nieuwe aarde de Here te dienen met een eenparige schouw. In dat nieuwe Jeruzalem waar God zal zijn alles in allen. En dat door hem alleen, om het eeuwig welbehagen die opgevaren is in de hoogte. Die de weg naar het heiligdom openbaar heeft gemaakt. Want Christus is voorgegaan. We hebben ons vlees tot een pand in de hemel. Dat hij ons zijn lidmaten tot zich zal nemen in heerlijkheid. En hij zendt zijn geest als een tegenpand. Door welke wij zoeken. De dingen die boven zijn. Waar hij is aan de rechterhand Gods. En niet de dingen die op de aarde zijn. Dat wil niet zeggen dat we boven de aarde verheven worden. Nee, maar dat we met beide benen in de wereld staan. En nochtans niet van de wereld, zoekende hem. Om in zijn licht de wereld te zien. En door zijn genade bij de hand genomen door de wereld te gaan. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Met al het onze, met al onze zorgen. En met alles wat men ons te lasten legt misschien. Het ligt alles voor zijn rekening. En hij heeft het voor zijn rekening genomen. O, dit is de troost. In dit leven ons toegezegd. En dit doet hem. Achterna kleven. Amen. Zingen we Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt vooruitzicht mij verheugde. Zesde vers van Psalm 16. zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven al onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Het zevende vers van Psalm 79. Naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.